Nou, ik wil vroeger altijd meubelmaker worden. Dat is misschien een beetje een gek sprongetje. Maar ik ben altijd al bezig geweest met mijn handen. Kijk, ik was altijd gek op lekker eten. Alleen ik wist nooit hoe je het zo moest maken. Dus eigenlijk de drang om het zelf lekker te kunnen koken zat er wel.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de What's Cooking podcast. Mijn naam is Tom.
En ik ben Billie Jane.
In deze aflevering gaan we op bezoek bij René van der Weijden, chef bij restaurant Hemel en Aarde in Utrecht. René houdt van experimenteren en van woordspelingen. Hij maakt voor ons zijn zomergerecht Cœur de Bœuf. Dat is niet alleen de Franse vertaling van runderhart, maar ook een sappige vleestomaat. Hoe hij dit weet te combineren tot een ontzettend smakelijke umami-bom hoor je in deze podcast.
Ik ben René, chef-kok van Hemel en Aarde, sinds denk ik nu 2 jaar. Een restaurant on Utrecht voor de stad, zeker qua interieur, maar ook voor hetgene wat we doen. Gebonden aan de seizoenen, nou, elke kok met een beetje passie en verstand, die werkt natuurlijk met seizoenen. Maar wij slaan er nog net iets mee door. In de producten kom je dan terug, dus op de kaart, maar voornamelijk ook de inrichting en het interieur van het restaurant. Dus echt met de seizoenen bewegen mee, dan gaat de beplanting eruit. Er gaat een nieuwe beplanting mee die bijpast bij het seizoen. En daar passen we eigenlijk onze kaart op aan. Dus eigenlijk ja, wat de natuur ons biedt.
We zitten nu in de zomer. Ja. Wat betekent dat voor jou?
Zomer, dan denk ik aan tomaten. Ja, zomer, dan denk ik natuurlijk alles staat in de bloei, de zon schijnt, frisse gerechten, lichte gerechten. En het is tegenovergesteld met de winter, ga je natuurlijk met zware gewassen, knolgewassen, zware smaken. Dus dat, ja, zo zien wij de zomer eigenlijk. En ons zomerproduct van deze kaart is de tomaat. En die gaan we ook in het daglicht zetten vandaag. Vorig jaar zijn we opengegaan in corona, net voor de lockdown moesten we sluiten. En onstuimige tijd vertellen. We begonnen met boksen. Dat is eigenlijk als een tiet gegaan. Sky High. We verkochten op een gegeven moment denk ik wel 500 boksen in de week. En tot we langzaam open druppelden, mochten we eindelijk los. Dus ik ben er nog steeds met veel plezier. Dat is eigenlijk ooit begonnen bij Karel Vijf hier in Utrecht. En is dit eigenlijk op mijn pad gekomen. Een hele nieuwe uitdaging. Eigenlijk, we stonden carte blanche om eigenlijk in te vullen. We zijn ooit ergens begonnen met onze stijl koken. Die hebben we doorontwikkeld naar wie ze nu zijn. Maar ja, ik kan hier mezelf gewoon uiten. Ik kan zeggen van eigenlijk wat ik altijd al wilde doen, kan ik binnen deze 4 muren doen. Dus eerlijk koken, product in zijn waarde laten. En gewoon een fantastisch team om mee te werken in dit fantastische pand. Dus ja.
En wat is dan jouw stempel hier op deze keuken?
De stempel is toch simplisme. Simplisme op het bord. Dus gasten weten wat ze eten, die zien het ook. Maar vooral heel veel complexiteit in de voorbereidingen. Dus echt een gerecht probeer ik altijd. Ik pak altijd een standaard product. En dan probeer ik zoveel mogelijk in door te denken van hoe kunnen we dit product 100% tot z'n recht laten komen. Dus je gaat kijken, hey, wat kan ik met dit product? Hoe kan ik bepaalde smaaklagen creëren met datzelfde product? En vanuit daaruit kijken we. Dus ik denk onze keuken is simplistisch. Maar toch ook weer complex.
Wat bedoel je met complex?
Complex en complexe smaken. Kijk, we doen veel met fermentatie. We doen niet alleen maar fermenteren, maar het is wel een rode draad in onze keuken. En fermentatie zegt het al, daar ontwikkel je nieuwe smaken mee. Complexe smaken, umami. En dat is wat we eigenlijk ook weer terugbrengen in ons gerecht. Dus een gerecht kan op het oog heel simpel uitzien. Op het moment dat je het proeft, is het echt een smaakexplosie. En dat is eigenlijk het verrassingselement voor veel van onze gerechten.
Maar wat is fermentatie?
Fermentatie, ja, dat gaat natuurlijk al heel eind terug. Het is niks simpeler dan iets langer, iets conserveren. Dus langer houdbaar maken dan nodig. Vroeger was het natuurlijk geen ijskasten, geen koelkasten. Dus wat deed je? Ging je dingen aanzuren door middel van lactofermentatie. Denk aan zuurkool. Kimchi's, dat soort dingen. Maar ook pekelen, dus op het zout leggen van producten. Om zo lang het stremmen van kazen. Dat zijn allemaal dingen, het rijpen van, afrijpen van kazen. Dat zijn allemaal fermentaties die in onze dagelijkse gang van leven komen heel veel tegen. Vanille, koffie, chocola, dat zijn allemaal gefermenteerde producten. Zonder dat mensen het echt doorhebben. Nou, wat wij doen eigenlijk heel doelgericht fermenteren. Dus wij fermenteren natuurlijk ook voor een deel conservering, vast we dingen lang willen houden. Kijk, in de winter heb je minder aanbod in producten. Dus als wij dingen nu afzuren in de zomer, kunnen ze in de winter mooi gebruiken. Maar voornamelijk ook, denk aan miso's, sojasauzen, garums maken we allemaal zelf. En doen we eigenlijk puur om ons gerecht naar een hoge plan te tillen. Om die diepgang te creëren die je eigenlijk in elke hap wil hebben.
Ja, ik hoor dus allemaal dingen waarvan ik denk, wat is dat? Wat is een garum, wat is een miso?
Ja, een garum, ik zou beginnen bij, dus met de miso. En iedereen kent natuurlijk wel de miso-soep. Als je wel eens een keer bij, nou ja, bij een Japaner gaat eten, kun je altijd kiezen dus ramen en, nou, met miso-smaak. Nou, miso is eigenlijk niks meer dan een permitteerde groentepasta op basis van sojabonen en rijst. En die rijst is geïncubeerd met koji. Koji is een schimmel uit Japan. En die gebruiken ze dus voor het maken van sojasauzen, sake's, noem maar op. En dat is eigenlijk een umami-rijke sojabonen. Dat is eigenlijk de meest smaakloze bonen die er is. Alleen op het moment dat je hem fermenteert in zo'n misopasta, krijg je in één keer alle smaken die je wil hebben. Dus je hebt je zout, je hebt je zoet, je hebt je zuur, je hebt je...
Hoe kan dat?
Ja, hoe kan dat? Ja, dat is een bacterie, of eigenlijk een enzym, die proteïne van zo'n boon opeet en aminozuren afstoot. En dat aminozuur is eigenlijk gewoon umami.
Dat
is puur natuur, ja. En het enige wat je nodig hebt is tijd. Tijd en kennis. Ja, en de kennis is overal nu, dus iedereen kan het eigenlijk toepassen.
En waar komt jouw passie voor koken vandaan?
Ja, dat is een lastige. Nou, ik wil vroeger altijd meubelmaker worden. Dat is misschien een beetje een gek sprongetje. Maar ik ben altijd al bezig geweest met mijn handen. Kijk, ik was altijd gek op lekker eten. Alleen ik wist nooit hoe je het zo moest maken. Dus eigenlijk de drang om het zelf lekker te kunnen koken zat er wel. En toen ben ik uiteindelijk koksopleiding gedaan. Om te kijken van misschien is het dat voor mij. Ik ben een hele gepassioneerde chef gestaan die me echt gemotiveerd heeft om te gaan koken. En zodoende ben ik echt de wereld in gerold.
Hoe kom je aan al deze dingen? Waar haal je inspiratie vandaan?
Nou ja, ik begon natuurlijk, kijk, ik kan wel zeggen dat ik het allemaal zelf heb bedacht, maar dat is natuurlijk niet zo. Kijk, ik heb natuurlijk ook gewoon boeken gelezen. Nou, voornamelijk de Koji Alchemy boeken van René Redzepi, van Noma. Nou, daar ga je doorheen bladeren. Hij heeft een heel mooi handboek. Dat staat eigenlijk voor dummies, hoe je dit soort dingen op een veilige manier kan fermenteren. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je wel weet wat je aan het doen bent en een veilig product aan je gasten serveert. Nou, daar ga je mee stoeien. Je hebt eigenlijk niet echt een referentiekader, maar je gaat het gewoon proberen, kleine batches. En op een gegeven moment dan stuur je wat mee met Bureau de Wit. En je gaat kijken naar de waarde ervan, die zegt dat het oké is. En dan weet je in ieder geval op de goede weg is, op de goede weg bent. En het allerbelangrijkste natuurlijk is het lekker. En waar kan ik het voor gebruiken? Nou, we hadden geluk, het was ook lekker. Dus er zaten ook dingen tussen die echt niet lekker waren. Maar dat hoort ook bij het proberen. Kijk, anders, als je nooit fouten maakt, dan ben je niet genoeg. Dus zodoende zijn we eigenlijk begonnen. En eigenlijk naar een doorslaan wil ik niet zeggen, maar dat is wel echt de rode draad van onze keuken geworden.
En dit is echt puur uit persoonlijk interesse allemaal?
Ook, en ook een stukje restverwerking. Kijk, ik heb natuurlijk altijd in keukens gewerkt en in sterrenzaken waar alles bij netjes bijgesneden werd en zo de vuilnisbakken ging. Maar ik heb dat nooit echt begrepen. En ik denk ook een goede kok die is ook gewoon bezig met, zeker in deze tijd, met zijn omgeving. Met zijn food miles, met zijn waste. Dat zijn gewoon allemaal dingen. Je kan van de waste producten die jij en ik normaal gesproken in de prullen ook gooien, kun je de mooiste dingen van maken. Dus zelfs een gerecht aan zich. We hebben heel lang op de kaart hebben de bloemkoolharten. Nou, iedereen gooit de bloemkoolharten weg. En daar hebben wij een volwaardig gerecht van gemaakt.
Wat is daarin je grootste trots? Met welk gerecht denk je, nou, ik heb daar echt het ultieme behaald?
Dat stinkt dan toch wel de kool. Ja, dat is eigenlijk een gerecht die is ontstaan. Echt alleen kool, vandaar ook de naam kool. Het zijn 3 bereidingen van kool. We hebben de rode kool even gesapt en hebben we aangezuurd. En dat sap hebben we gebruikt voor het maken van een mooie schuimige botersaus. Daar waren de groene Savoy kool. Die hebben we gebruikt, de bladeren hebben we geblancheerd. Dus eigenlijk kort gekookt, beetgaar. Mooi uitgestoken en alle restjes hebben we gesneden door het hart. Die hebben we mooi gestoofd met wat algen en wat miso. En vervolgens hebben we daar pakketjes van gerold die weer lijken op een kleine kool. En er zit gefrituurde boerenkool bij en boerenkoololie. We hebben eigenlijk alles gebruikt van die kool. En het enige wat je ook eet is die kool. Er zit een klein beetje kastanjemiso bij en wat hazelnootjes voor de crunch. Maar voor de rest eet je eigenlijk alleen maar kool. Maar omdat je de boerenkool hebt gefrituurd, ze wordt heel zoutig en krokant. En dat koolsap hebben we mooi gefermenteerd. Een hele mooie botersaus. Dus heb je dat zure wat je nodig hebt in gerecht. En weer dat hele zachte van die gestoofde kool. Dus eigenlijk heb je een volwaardig gerecht. Met 3 ingrediënten. Dus je hebt ze op zulke manieren bereid dat je eigenlijk alles nodig hebt om een mooi gerecht in balans te krijgen.
Dus de kracht van hemel en aarde en de kracht van jou, denk ik ook, zit hem niet per se in het inkopen van de allermeest luxe, meest dure, meest...
Het begint nu zelfs een spelletje te worden om dat gewoon precies tegenovergestelde te doen. Van hoe kunnen we van een koeienhart, mensen waar mensen al beginnen te... Van al schrik als je het alleen al noemt, om daar gewoon iets tofs van te maken. Of botarga van viskuit en allemaal dat soort dingen. Dat maken we ook allemaal zelf. Kijk, als wij bewerken, als we vis bestellen, bestellen we ze heel. Er zit altijd met de graten, er zit altijd met de ingewanden, et cetera. Nou, van de ingewanden en de graten maken we vissauzen. Die gebruiken we weer om die vis bijvoorbeeld in te marineren. Maar ook die vis hebben ook kuiten. En die zouten we, en die drogen we en die schaven we weer over een gerecht heen. Dus eigenlijk gaat hier niks verloren.
Ja,
Ja. Nee, althans, dat is wel de essentie. Kijk, je haalt altijd waste over. Maar we proberen in de essentie zoveel mogelijk eerste instantie gewoon op te maken.
En wat gaan we maken vandaag?
Ik heb vandaag voor jullie een gerechtje met de Keur de Buff, om even terug te komen op het koeienhart. Keur de Buff is eigenlijk een tomaat. En Keur de Buff is letterlijk vertaald runderhart in het Frans.
Keur de Buff is een tomaat?
Ja, het is een Frans tomatenras. Het gerecht begon eigenlijk met een woordgrapje. Runderhart. Oh, hoe tof zou het zijn om die tomaat te combineren met runderhart. Nou, haha, iedereen lachen. Maar toch, ik dacht, nou, dit is wel serieus. Dus nou, had ook met vlees tomaat gekund trouwens. Hè? Je had het kunnen combineren met vlees. Maar om even bij die Keur de Buff te blijven. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Nou, iedereen weet, goede tomaten komen vaak uit Italië, Spanje, Frankrijk, etc. Dit zijn Nederlandse tomaten. Die tomaten lijken ook een beetje op een runderhart. Ze hebben een beetje in de vorm en in de krunkels van een groot runderhart. Het zijn een beetje geribbelde tomaten. Mooi zoet, vol van smaak en vooral heel vlezig. We hebben hem zelf gecombineerd met het runderhart. Dat hebben we op twee verschillende bereidingen eigenlijk gemaakt. We hebben een botarga gemaakt. Een botarga is eigenlijk niks meer dan gezouten, gerookt en vervolgens gedroogd. Dus eigenlijk een soort beef jerky die je kan raspen. Nou, van al die afsnijders, want als helemaal aarde zou geen helemaal aarde zijn, als we de rest ook niet verwerkt hadden. Dus alle afsnijders van het runderhart hebben we een garum van gemaakt. Nou, net al in het kort uitgelegd wat een garum is. Eigenlijk een soort vissaus. En dan marineren we die tomaat erin. Nou, we doen straks ga ik de tomaten mooi aansnijden. Dan hebben we natuurlijk ook weer wat afsnijders van. Die zuren we aan. En dan maken we eigenlijk een dressing van met een klein beetje maggieplant. En die serveren we weer bij het gerecht. Dus heb je eigenlijk een mooi vlezige tomaat. Daarbovenop komt die botarga van runderhart. Mooie structuur, mooi vlezer. En eigenlijk een fris zure tomatendressing erbij. Dan heb je eigenlijk in één hap heb je alle smaken die je wilt voor een mooi gerecht die in balans is.
Met twee ingrediënten?
Met twee ingrediënten, twee basisingrediënten. Ja. Een klein beetje ricotta doen we erbij voor de smeuïgheid. En een beetje broodkruim voor de crunch.
En heel even terug naar het runderhart.
Het runderhart is eigenlijk een proces van bijna een week. Ze komen gewoon rauw binnen. Dan maken ze mooi schoon. Van het Gasconnerund in Baanbrugge van Lindorf. Dat is echt een mooi Nederlands ras. Wat we doen? We pekelen ze. Dus we leggen ze gewoon 2 dagen op een natte pekel. Vervolgens halen ze eruit, doen ze verdrogen. Dan worden ze heel hard gerookt. Wat je eigenlijk dan krijgt, is gewoon de kans te raspen. Dus we drogen ze ook op 60 graden. Dus krijgen ze gelijk een garing. Dus hij is ook niet helemaal rauw. Hij is ook gewoon gegaard.
En dat op 60 graden, daar heb je een speciale kast voor, toch?
Ja, dat wel. Deze drogen we zelf in de oven. Want eigenlijk in mijn kast wil ik niet te veel losse producten hebben. Want onze kast staat beneden gewoon met potten met garums en dat soort dingen. En wil ik eigenlijk geen kruisbesmetting hebben in die kast. Dus ik probeer daar wel zoveel mogelijk, alles wat erin gaat is gewoon dicht en afgesloten. Want eigenlijk dat enzym wat in die koji zit, die werkt het hardst op 60 graden. En 60 graden zijn ook alle bacteriën dood. Dus je hebt eigenlijk de best of both worlds. Zeker als het aankomt op het fermenteren van rundvlees.
En doe je daar meer mee dan alleen de garums maken?
We maken ook zwarte knoflook, zwarte citroenen, zwarte bananen. Misschien velen van jullie al over gehoord hebben over onze zwarte banaan. We hebben ooit een keer voor de gasgein hebben we een paar van die bananen in die kast gegooid. En na 10 weken hebben ze eruit gehaald. Waren ze zwart. Een zwarte banaan. Geproefd. En dat was een bijzondere smaak. Ging een beetje naar chocola toe, olijf. Het was een beetje gisterig, maar ook in de verte proefde ook de banaan. Dus hadden we eigenlijk een ijsje van gedraaid. En onze gast laten proeven, joh, als jij raadt wat het is, dan krijg je diner van ons. Dus dat was wel leuk. Iedereen chocola. En nou ja, dat was de zwarte banaan. Dus daar begon het eigenlijk mee. En nu komt hij regelmatig terug op onze kaart. Of als ijs, of als saus, of noem maar op, als een mole. Dus dat is een product waar we heel trots op zijn.
Dus ik kan me voorstellen dat je, zeg maar, misschien dat het bijna zelfs een jongensdroom is, dat je gewoon lekker met z'n allen kan experimenteren.
Ja, absoluut. Ja. En ik probeer ook iedereen te motiveren en mee te nemen in het enthousiasme van ons. Dus dat vinden we hartstikke leuk.
Laten we beginnen.
Goed, zoals ik al zei, ik heb hier Keur de Buff tomaatjes. Ik heb ze hier liggen in verschillende kleuren. Dus rood, dus, wat donkerder en geel. Ik ga vandaag natuurlijk, omdat het gerecht maar uit 2 ingrediënten bestaat, wil je zorgen dat je het gerecht, het hoofdcomponent, gewoon top is. Nou, je wilt altijd dat het top is, maar vandaag is het ook echt belangrijk dat de tomaat goed rijp is en vol van smaak. Dus ik ga vandaag kiezen voor de donkere. Die is mooi zacht. Wat we eerst doen, we snijden de kont eraf. Nou, scherp mes. Snijden we een mooie dikke plak. Nou, zoals je ziet, mooi vlezen van binnen, vruchtvlees, maar voornamelijk de kern is heel mooi vlezen. We gaan deze ook uitsteken, want het oog wil ook wat. Dan zul je zien, dan hou ik wat kontjes over. En die gaan natuurlijk niet weg. Daar maken wij die mooie dressing van. Goed, wat we doen om het vlezige van die curry buff weer een beetje omhoog te halen, doen we heel kort roken. Dus 5 minuutjes, roken hem op hooi. Dat ga ik ook eventjes doen. Even een plakje. Wat proeven natuurlijk. Zo. Laat ik hier een gas branden. Steek ik hooi even aan. Zo, deksel erop. Nou, we laten hem heel eventjes staan. Nou, je ruikt het al, hè? Mooi dat vlezige. Dan leg ik deze eventjes hier neer. En wat we daarna doen eigenlijk met de tomaten, als die kort groot is, doen we hem heel even afbranden. Dan krijg je net even die suikers, even die karamellisatie, waardoor die smaak van die tomaat net even beter tot z'n recht komt.
Maar doe je dit dan, stel dat je je restaurant vol hebt zitten, ja, dan gebeurt dit gewoon on the go?
Mise en place. Dus dat doen we 's middags voordat we gaan eten, doen we de tomaten allemaal prepareren. Dan roken we ze af. Zetten ze net zo mooi op de bak in een doek, zodat het vocht eruit kan. En dan gaan ze eigenlijk s'avonds mee. En alles wat we overhouden, dat fermenteren we weer en gebruiken we weer in de dressing. Dus eigenlijk elke dag hebben we de tomaten vers. Nou, kijk, mooie witte rook. Dat is wat je wilt. De tomaatjes zijn nu klaar. Dus dan ga ik ze even kort afbranden. Dat ze een mooie, nou, mooie donkere kleur hebben.
Hey, ben je dan ook thuis veel bezig met wat je hier dan wil maken, of is thuis echt thuis?
Thuis is thuis. Ik heb natuurlijk ook een vriendin thuis die het fijn vindt om mij te zien en idem dito. Maar ik ben thuis wel altijd bezig met werk. Ik bedoel, ik heb thuis wel echt de rust om ook even te kunnen denken. Op werk ben ik altijd wel iets met iets bezig. Altijd mensen die wat van je willen. Nou, en ik heb niet echt de rust om echt mijn gedachten te laten gaan en in een creatief proces te belanden. Dus dat doe ik voornamelijk thuis. Dus dat vind ik eigenlijk heel relaxed. Maar voor de rest, ik oefen thuis niet met koken en zo.
Wie kookt er thuis?
Ik kook thuis, ja. Maar ik ben 4 dagen in de week eet ik hier. Dus mijn vriendin die kookt zeker. Maar ik vind het altijd lekker om... Zij vindt koken wel minder leuk dan ik. Dus ik vind het ook wel leuk om er altijd even te verwennen als ik thuis ben. Goed, we hebben in dit potje... hebben we die garum zitten? Misschien wel leuk om even te proeven. Dat is eigenlijk een vlezige sojasaus. Daar marineren we die tomaat erin. Heel vol van smaak. En dat is eigenlijk gewoon puur van de restproduct. Het is eigenlijk een hartje die normaal helemaal niet zoveel smaak heeft. Pas dat je hem bakt, et cetera, zet je gewoon weg in die kast.
Ja, het is inderdaad het zoutige en het umami van sojasaus, maar wel het vlezige ook erin. Hè?
Dus dan marineren we eigenlijk de tomaat erin. Dus je hebt eigenlijk een optimaal restproduct. Dus ik heb er een beetje op gedaan. Laat het even lekker intrekken. En vervolgens doe ik hem nog licht afzouten met een beetje grof zeezout. En hier hebben we eigenlijk al de basis van het gerecht. Dus eigenlijk niks meer dan de tomaat, de rundehart, garum en een klein beetje zout. Nou, nu gaan we hem verder opbouwen om een volwaardig gerecht van te maken. Een klein beetje smeuïgheid is altijd wel lekker. Nou, niks gaat lekker samen met de tomaat en een klein beetje ricotta. Dus Nederlandse ricotta komt er een beetje op. We aanvragen maar met een klein beetje citroen om het geheel wat frisser te maken. En dan gaat er een beetje broodkruim op. Nou, broodkruim is eigenlijk alle resten brood die we over hebben van het servies. Die doen we kutteren, dus in de machine. En die bakken we uit in geklaarde boter. Waardoor je eigenlijk gewoon een restverwerking hebt. En een hele mooie krummel. Deel van de tomaten doen we dus, maken we een dressing van. En de andere deel drogen we. Dat is puur zo gegaan. We merkten echt dat we spaak liepen, zeg maar. Dat we te veel dressing overhielden dan dat erop ging. Ze hebben gezegd, we moeten wat met die andere helft van de tomaat. Nou, gedroogd. Ze hebben gedroogd poeder. De poeder komt ook weer terug op het gerecht. Dus eigenlijk echt alles gebruikt. Runhart. Nou, dus zoals je ziet, dit zijn... het is net beef jerky. Dus het was gewoon een hart. Heel rokerig van geur.
Heerlijk.
Ja, mensen denken gauw aan orgaanvlees, maar het is eigenlijk gewoon een spier. Het is eigenlijk gewoon heel mager vlees, maar het heeft heel hard gewerkt. Het heeft altijd gewerkt. Er zit heel veel smaak aan. Gaan we eroverheen raspen?
Alsof je een stukje pecorino eroverheen rast, maar dan is het dus vlees.
Ja, dus we zorgen dat die ricotta helemaal niet meer zichtbaar is. Dus het eigenlijk enige wat je ziet is de tomaat zelf. En afgetopt met die rundhaard. Het is hard werken. Ja, je weet zo zeggen. Hard werk loont. Zo, zit erop. Aan de zijkant. Nou, dan gaan we eigenlijk al beginnen aan het opbouwen van het gerecht. Ik heb hier dan nog een klein beetje poeder. Dat is eigenlijk tomatenpoeder en biefgarenpoeder. Nou ja, de biefgarum, op het moment dat je hebt die pot zit en is eigenlijk een soort gescheiden massa tussen vocht en vleesstolsels. Nou, als we dat gezeefd hebben, dan kun je die stolsels weggooien. Maar we hebben er ook voor gekozen om die te drogen. Dus eigenlijk een soort bouillonblokje in poedervorm. Gecombineerd met die tomatenpoeder. En die toppen we nog eens een keer af op de tomaat. Weer de dressing. Dus eigenlijk dus het gefermenteerde tomatenbouillon op smaak gebracht. Iets afgebonden en vervolgens een klein beetje olie van maggieplant. Maggieplant lavas. Gebruikten ze vroeger om maggie van te maken.
En toen ging het brandalarm af. Volgens René was het de eerste keer in 2 jaar tijd. Ik was even bang dat onze gerookte tomaten boos in er was, maar achteraf bleek dat het keukenteam botten in de oven had liggen. Zo gaat het dus met experimenteren.
Ja, dit hoort bij de show. Elke keer als we een gerecht afmaken, dan gaat het brandalarm af. Goed, waar waren we? In ieder geval. Dus dit is eigenlijk, ik heb 2 gemaakt. We kunnen gelijk even proeven.
Maar dit is het al.
Dit is het al. Simplisme op z'n top. Dus je hebt de bouillon. Je hebt de tomaat zelf, mooi vlezig, zacht van structuur. Je hebt de ricotta erbij die de boel een beetje verbindt. Broodkruim voor de crunch en die Bottarga. Ja, dit is hem. Dit is onze zomerspecial.
En nu heb je dit in 20 minuten gemaakt voor ons. Ja. Maar er gaat natuurlijk heel veel meer werk aan vooraf.
Ja, eigenlijk de kunst van ons gerecht, de kracht van ons gerecht, is dat het relatief snel op tafel staat. Dus in het servies zijn we daar, we hebben onze handelingen eraan, maar je bent er geen 20-30 minuten mee bezig om zo'n gerecht af te maken. Maar de tijd zit eigenlijk in het voorbereiden van. Dus kijk, zo'n garum, die moet bijna 3 maanden op 60 graden staan voordat die klaar is. Die Bottarga's moeten een week drogen. Aangezuurde tomatenbouillon, die moet ook 7 dagen staan. Dus eigenlijk is het heel veel tijd, maar tijd is onze grootste vriend. Want dingen worden alleen maar lekkerder over tijd.
En je zegt net van dingen moeten soms maandenlang staan. Ja. Dus eigenlijk ben je nu al bezig met wat we over 4 maanden hier kunnen eten.
Ja. Zeker weten. Ik ga nu vanaf deze week mijn miso's opzetten die ik over 3 maanden wil gaan gebruiken. Dus daar ben ik nu al zeker mee bezig, ja.
En die resten tomaat, want je hebt natuurlijk de tomaat uitgestoken, maar er zit nog een kontje aan en de restjes, wat ga je daarmee doen?
Die ga ik dus straks gaan in de blender. Dus dan draaien ze helemaal fijn. En dan doen we er 2,5% zout bij. En leggen ze eigenlijk 7 dagen tot 14 dagen leggen ze gewoon op kamertemperatuur weg. En dan krijg je eigenlijk een lacto-fermentatie. Dus eigenlijk wat je ermee doet, is dezelfde techniek als zuurkool. Dus je hebt de lactobacillus, dat is een bacterie die suikers omzet in zuren. En die zuurt het sap voor ons aan. Hij doet het harde werk.
Eigenlijk gaat het gewoon rotten.
Ja, natuurlijk, ja. Zeker, edele rot. Ja.
Edele rot,
ja.
En hoe zorg je ervoor dat het niet slecht gaat rotten?
Door je zout. Kijk, als je geen zout toevoegt, dan gaat het overstuur. Kijk, je hebt heel veel bacteriën die kunnen niet tegen zout. De lactobacterie die vindt zout wel prettig. Die kan best wel hoge zoutpercentages aan. Na 4% wordt het wel heel lastig. Dus je houdt het nog even onder. Maar zeker onder de 2 moet je niet zitten. Want dan kan het ook wel verkeerd rotten, zeg maar. Maar goed, ook je zintuigen zijn hier een belangrijkste rol. En als dingen niet goed ruiken of niet goed voelen, moet je het ook gewoon niet doen. Kijk, we gaan hier wel met heel veel zorg en om met onze producten, zeker, ja.
Oké, zullen we proeven?
Een tas toe.
Mm. Je proeft ernaar wel tomaat.
Ja, het is geen tomaat.
Maar het is zoveel meer dan dat. Het is heel vlezig, heel umami. Ik ga het inderdaad ook met de lepel eens even eten. Dan krijg je meer olie dressing mee. Nou, de ricotta inderdaad, het romige proefje erin. Het versterkt elkaar heel erg.
Brengt het beste in elkaar naar boven.
Weet jij van tevoren, dit gaat een succes worden? Of denk je, nou, ik ga het met dit proberen en met dit proberen en we gaan in die zin een weg zoeken?
Nou, op een gegeven moment, kijk, dat is dus, sommige gerechten denk je, je gaat nieuwe dingen proberen. Je hebt een bepaalde smaaklagen in je hoofd zitten, combinaties die voor jezelf herkenbaar zijn en waar je ook weer, bepaalde dingen van kan afleiden. Ik denk van, dit gaat wel werken. Maar ik had bij dit gerecht echt een eureka-momentje. En ik denk van, wauw, dit kan alleen maar leuk worden, alleen maar tof worden. We hebben eigenlijk de eerste versie gehad, zat er ook nog wat structuurtjes van tomaat op en geconcassé van tomaat en noem maar op. En eigenlijk proeven en zeggen, het moet meer naar zijn simplisme. En eigenlijk, dit is de 2.0 versie en dit is gewoon echt, het is what you see is what you get. Ja.
Waar zou je zelf nog een keer willen eten?
Waar zou ik zelf nog een keer willen eten? Ja, ik zou zelf nog een keer in Noma willen eigenlijk. Ik wilde, een lange tijd geleden, weet ik eigenlijk niet meer. Voor corona wilde ik eigenlijk al naar Noma gaan, maar ze zitten vol. Het is heel lastig reserveren daar. Ja, zo'n kalenderblok gaan ze open en dan binnen de avond zijn ze, je ziet soms nog wel eens op hun Instagram dat ze nog een tafeltje vrij hebben. Dat is meestal voor grote groepen, maar voor 2 is het gewoon lastig reserveren. Maar die staan nog maar hoog op mijn vaandel. Ja.
Wat een heerlijke ervaring was dat. Leuk om een keer een kijkje in de keuken te krijgen van een van mijn favoriete restaurants.
Voor de volgende aflevering brengen we een bezoekje aan een van de rustigste plekken op het drukke Schiphol, de Premium Lounge. Lorena maakt er voor ons een heerlijke Colombiaanse linzensoep. Tot dan!
Net zien. Dus ik denk dat dit de eerste keer in 2 jaar dat ik hem af wil gaan.
Ja.
Nee, dit is de eerste keer in 2 jaar. Zullen net zien.
Is het oké?
Ja, er is geen brand. Ja, dit hoort bij de show. Elke keer als we een gerecht afmaken, dan gaat het brandalarm af.